Ik vond het heel erg plezierig om hier te zijn en jullie langzamerhand binnen zien te komen en elkaar te begroeten alsof jullie elkaar al jaren kennen. En een beetje een familiegevoel gaf dat, alsof het allemaal zussen zijn van elkaar. Ik ben Saskia van Helden, ik woon in Zwolle en in de loop van het komende uur, 5 kwartier, wil ik jullie iets vertellen over ja, hoe belangrijk is gebed. En we hebben al heel veel gezongen over onze machtige God en het offer van zijn zoon en ja, het vertrouwen wat hij ons geeft. En ik denk dat het gebed daarin ook een hele belangrijke rol speelt. En ik wil jullie graag er vanavond iets over vertellen. Maar ik hoop ook vooral dat jullie zelf ja, meedoen, actief in de zin van er zijn soms even gesprekjes in een kring. Maar dat je ook gewoon bij jezelf kijkt van ja, wat betekent het voor mij? Wat doet het met mij? Wat zijn mijn ervaringen al met gebed? En om die te delen. Gebed is iets intiems, heeft ook iets van vertrouwen, niet alleen vertrouwen op God, maar ook als we daar met elkaar over spreken, dan is het ook belangrijk dat wat we met elkaar bespreken over kinderen of tieners, dat dat een vertrouwelijk karakter heeft, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Ik begin maar eens even met de doelgroep. En Joke en ik hebben het daarvoor wel even gehad. Jullie hebben kinderen, zelfs een aanwas van kinderen in de gemeente. Maar ik dacht voor vanavond richt ik me gewoon op 1 leeftijdsgroep. Dat praat wat makkelijker en dan kunnen we ook vanavond misschien aan het eind van de avond bidden voor de tieners uit jullie gemeente. Maar wat betekent tiener zijn in onze tijd? Als je kijkt naar de tieners die in Nederland opgroeien, dan denk ik dat wereldwijd misschien wel 90% van de tieners zou willen ruilen met tieners in Nederland. Wat is het niet heerlijk om hier op te groeien. Als je het hebt aan welvaart. Je neemt een baantje, je verdient wat bij, je kunt het zelf besteden, je hoeft het niet af te dragen aan je ouders. Dus je hebt een aardig budget voor je mobieltje, voor kleding, voor gezelligheid. Wat is het niet fantastisch. En als je een opleiding wil volgen, dan is er een studiefinanciering. Dus wat dat betreft lijkt het zo prachtig om hier op te groeien. Maar ik weet niet wat jullie ervaring is. Tegelijkertijd is het ook zo lastig om tiener te zijn. Er zijn zoveel keuzes te maken. En wat is de goede keuze? En wie bepaalt dat? Want er zijn tieners die met elkaar bepalen wat vinden wij nou goed. Als het gaat om relaties, om seksualiteit, om hoe ga je om met je geld. Of met je lichaam, genotmiddelen. Dus wij zeggen eigenlijk, de tieners in Nederland, die zijn vroegmondig. Die kunnen over van alles meepraten. Maar ze zijn soms laat volwassen, want ze hebben ook iets van, laat mij zo lang mogelijk in dit heerlijke wereldje gewoon blijven. En laat me nog geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen. En dat is ook eigenlijk de vraag aan jullie. Wat vinden jullie belangrijk voor tieners? Ik begin maar gewoon met een vraag. En ik wil je vragen of je dat met z'n drieën of met z'n tweeën of in een groepje even bekijkt. Tieners, nou wat zullen we zeggen, 12 tot 16 jaar. Jongens, meisjes, wat zou je deze tienerleeftijd gunnen? Wat vind je belangrijk voor ze? Neem er gewoon eens 5 minuten voor om het met elkaar te bepraten.
Wij hebben bovenaan geschreven veiligheid. Dat veiligheid ontzettend belangrijk is voor tieners. En dat is dan vooral de veiligheid die ze als basis hebben. Gewoon het gevoel dat ze veilig kunnen zijn en dat ze van daaruit uit kunnen stappen. En dan ook vertrouwen in de ouders, dat die ook voor hun veiligheid zorgen. En dan hadden we als punt 3 ook nog grenzen en regels opgeschreven. En we bedachten dat die ook die veiligheid bieden. Als je grenzen en regels, ze schoppen er tegen, maar het is ook veiligheid. En als punt 2 hadden wij eerlijkheid en openheid. Dat is waar ze heel erg, wat ze heel erg belangrijk vinden en wat ze heel erg verwachten en wat nodig is. En als zij dat om zich heen zien, dan vloeit dat vanzelf door. Ja?
Nou, het is al gezegd, hè. Wij begonnen ook met een veilige thuisbasis, een goede thuisbasis. Als tweede hadden wij geaccepteerd worden, dus ook voor vol aangezien worden. Hoewel ze misschien soms nog helemaal niet vol zijn, maar in elk geval wel serieus genomen worden. En ook grenzen stellen, maar met name ook, zeiden wij in onze groep, van grenzen stel je eigenlijk al als ze kind zijn. Als je daarmee begint in de tienertijd, dan wordt het een beetje lastig. Onze ervaring is thuis dan dat ze die grenzen, dat zij hem daar stellen en wij hier. En dat je in de tienertijd gaat onderhandelen en dan ergens uitkomt wat voor jou allebei acceptabel is. Dus.
Nou, wij hadden natuurlijk ook veiligheid. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Daarnaast hadden we grenzen, goede vrienden en een goed zelfbeeld. Respect voor eigen lichaam.
We hebben liefde bovenaan gezet. Liefde hebben we bovenaan gezet, het is onontbeerlijk. En dan ook aandacht en een luisterend oor. En daarbij komt ook een interesse in hun leefwereld. Want we daar gewoon, ja, dat we ons daar ook in verdiepen. En ja, gewoon ja, erin in gewoon geïnteresseerd zijn. En hen je vertrouwen geven. Het is heel belangrijk dat we, ja, dat we laten zien dat we vertrouwen in ze hebben.
Net wat bijna saai, want ik heb ook een veilig, liefdevol thuis. Waar alles bespreekbaar is. En het liefste waar God in de Bijbel centraal staat. En vertrouwen ook weer.
Wij hebben geborgenheid, openheid, echtheid, vertrouwen geven, structuur en kaders.
Ik heb nog eentje van de groep hierachter. Daar staat de jeugdgroep in de kerk. En dat gaat natuurlijk om relaties die je hebt, vriendschappen. Dat je kunt spiegelen, dat je samen kunt bespreken van wat vinden wij nou echt belangrijk. Natuurlijk juist ook in de vrije tijd is het heel fijn als ze elkaar ook buiten de kerk bijeenkomsten weten te vinden. Wat mooi dat jullie heel veel toch overeenkomst hebben in wat je belangrijk vindt. Mis ik een groep? Oh, neem me niet kwalijk. Oh.
Nee, we hebben de vraag omgedraaid. Wij hebben genoteerd wat wij belangrijke ontwikkelpunten vinden voor tieners. We hopen dat ze als eerste weten wie ze zijn. En dan als tweede het ook durven dat te zijn. Dat ze niet door de groepsdruk van de vrienden anders doen. Dat ze gaan leren leven als Jezus. Daar hebben ze wel voorbeelden voor nodig. Dus misschien iets van mentorschap of geestelijke vaders of moeders. Vrienden en verantwoordelijkheid gaan leren dragen. Juist om te voorkomen dat je zo laat volwassen wordt. En dan dachten we bijvoorbeeld niet drie keer kinderen uit bed of tieners uit bed halen, maar dat ze zelf gewoon maar een keer te laat komen en dan de consequenties voelen.
Ja, dankjewel. Maar ja, ik denk dat jullie als gemeente wat dat betreft, ook als vrouwen van de gemeente, ik weet niet of iedereen lid is van de Bethel-gemeente, maar dat je ook niks liever zou willen om dit te kunnen bieden, om dit te kunnen realiseren. En dan merk je vaak dat je eigen tijd, je eigen ogen, je armen, alles wat er nodig is, tekortschiet. Want hoe kunnen wij dit met elkaar realiseren? We kunnen ons best doen. We kunnen goede intenties hebben. En we kunnen zeer betrokken zijn. Maar hoe maak je het waar? En er is ook al heel veel gezegd van, er is er eigenlijk één die dat kan waarmaken. En dat is God. En we hebben dat zo mooi gezongen. Maar als je bedenkt God als schepper van onze tieners. Echt, hij heeft ze geweven. Hij heeft ze bedacht, zou je kunnen zeggen. Hij verheugde zich op hun komst. Wat je als ouders al vaak doet, maar God heeft dat zeker gedaan. Dus als er iemand is die alles kan geven wat ze echt nodig hebben, dan is het God. En een manier om dat ook weer voor hen uit te bidden, is dus het gebed. Wake Up Deborah is een beweging die zegt elke dag 15 minuten, een kwartier bidden voor kinderen en tieners maakt een verschil in hun leven. Niet alleen nu, maar voor de eeuwigheid. Want als je bidt voor kinderen en tieners, dan mag je Gods liefde, Gods kracht en zijn Heilige Geest over hen uitbidden. En dat is niet alleen een geweldig cadeau wat je daarmee geeft, maar het is ook een enorme een bemoediging en een aanmoediging voor hun eigen leven, om zelf ook weer discipel te worden van God, van Jezus. Want elke tiener heeft een biddende ouder nodig. Wij kunnen helemaal begaan zijn met de kinderen in Zuid-Afrika, waar als gevolg van de AIDS-situatie kinderen geen ouders meer hebben. Wij kunnen helemaal begaan zijn met kinderen die niet elke dag ouders hebben die een maaltijd voor hen klaar kunnen maken. die hen geen onderwijs kunnen geven, die onvoldoende zorg kunnen bieden. Waar het misschien in Nederland om gaat, is: hebben wij tieners met biddende ouders? Wat ontbreekt bij ons als het gaat om het leven van tieners? En eigenlijk willen wij, zouden we het liefst willen, en dat is ook wat bij mij op het hart ligt, dat wij in Nederland geen gebedswezen hebben, maar dat elke tiener een biddende ouder heeft. Een kwartier bidden. Wat roept dat bij jullie op? Misschien doe je het al. Misschien zeg je: oh, ik bid de hele dag door. Mijn gebed zit door mijn zingen. Mijn gebed zit door mijn werken. Ik sta ermee op. Ik heb een speciale tijd. Misschien zeg je: ik vind het ook moeilijk. En dat is ook iets om met elkaar te delen. Wat vind je moeilijk? Of wat vind je juist, ja, dat is een bemoediging. Wat helpt jou om elke dag te bidden? Ik wou zeggen, ga in dezelfde groepen als daarnet hier eens even een stapje dieper om te kijken: wat helpt bij het dagelijks bidden?
Bidden is op zich niet moeilijk, maar 15 minuten vinden we wel lang. En vooral als het om elke dag gaat, dan voor dezelfde persoon te bidden, waar blijft dan je vertrouwen? Maar op zich heeft het wel zijn voordelen, denk ik.
Wij waren nog lang niet klaar. Maar we hadden wel een, als je voor je eigen kind bidt, dan is er soms twijfel of je wel naar Gods wil bidt, omdat je er zelf zo emotioneel bij betrokken bent. Voor een andere tiener sta je emotioneel toch wat verder, dus dan is het, lijkt het wat simpeler. Dus daar heb je heel veel wijsheid in nodig. En daaruit volgt, dat heeft te maken met loslaten. En juist het bidden en het loslaten, dat kost heel veel energie. Daar moet je voor kiezen, maar daar moet je iedere keer weer voor kiezen.
Ja, volgens mij was er niemand nog klaar aan alle geluiden te horen. Dat heb je met vrouwen, hè. Maar wij hadden het erover, ja, het is eigenlijk heel moeilijk om trouw te blijven. We hebben hier een poosje geleden ook bidden voor tieners, voor de jeugd gehad. Hadden we zo'n kalender. En dan moest je iedere dag moest je daarvan uitbidden. In het begin begin je daar heel gemotiveerd over. En later dan, waar was die ook alweer? En dat is best voor sommige mensen heel erg lastig om daarin trouw te blijven. En dat snelle afleiding, we hadden het nog over, ja, dan ben je bezig en is het van, oh, dat plantje hangt wel eigenlijk heel erg slap. Je moet even wat slaan, hè? Of je ziet wat buiten, of de telefoon gaat. En dat is altijd met bidden zo, dat je heel snel afgeleid bent. Maar aan de andere kant, hadden we het ook over, iedereen heeft ook een ander idee over bidden. De een wil met een lijstje. En de ander heeft iets van: heer, geeft u het maar aan en zeg maar wat u wilt. Dus daar is ook verschil in en het is allebei goed.
Nou, Joke, wat jij zei, daar sluiten wij eigenlijk bij aan, denk ik, hè? Wij hadden dat ook wel een beetje zo. Zeker bidden is heel belangrijk. En die 15 minuten inderdaad, we hebben allemaal een beetje de ervaring dat we de hele dag door bidden. Als we iemand op het station zien lopen, jongeren in de trein zien zitten of we zegenen of ja. Bewogen hart, denk ik. Dat is het.
Wij hadden... Is dat aan, hè? Zelf bid ik al wel voor Bed to Wake Up Deborah. Toen zei ze ook van: joh, bid je elke keer? Nou, ik bid op maandag, dinsdag en donderdag. Want dan ga ik, als de kinderen naar school gebracht hebben, ga ik even thuis zitten op de bank. En andere dagen kom ik er niet aan toe, maar dat vind ik ook eigenlijk niet zo erg dan. Dus dat is voor mij niet elke dag, maar wel een regelmaat. En... wat net ook al zeiden, iedereen heeft zijn eigen manier. De een doet het als hij in de auto zit. Ik doe het vaak als de kamer aan het stoffen ben, dat ik op die kamer even voor dat kind bid. En dan ga ik naar de volgende kamer en dan bid ik voor dat kind met de klas die erbij hoort of wat dan ook. Ja, doe het maar gewoon vanuit je hart. En wat ik voor mezelf ook heb, op een gegeven moment heb ik een schriftje en dan schrijf je dingen op. En dan is het af en toe goed om even terug te kijken: waarom bid ik vooral? Dat ze God leren kennen en dat ze zijn geest krijgen. En er zijn heel veel punten waar je gewoon verandering in zou willen zien of wat dan ook, maar dat je steeds weer terug gaat, dat is de kern. En daarvoor bidden we eigenlijk vooral.
Ja, je valt eigenlijk een beetje in herhaling. Want er is al het een en ander de revue gepasseerd. Maar inderdaad, de afleiding. Hè, daar is zo gauw van: oh ja, mijn plantje hangt slap of enzovoort. En de discipline om te blijven bidden. Want 15 minuten, nou, je eigenlijk bid je de hele dag door. Maar echt, als je zegt van ga eens 15 minuten bidden. Nou, de discipline iedere dag, dat is dan moeilijk. Nou ja, ik ben dan een van de weinigen die geen kinderen heeft. Maar toch kan je voor jongeren bidden, want sinds mijn hek eigenlijk verlaagd is in mijn tuin, heb ik heel veel belangstelling van inderdaad kleine kinderen. En nou ja, inderdaad, die staan dan om een programma om te bidden. En wat Nella ook al zei, mensen die je ontmoet in de trein en alles.
Nou, laat ik even inderdaad aansluiten bij wat jullie zelf zeggen. Kijk, 15 minuten bidden. Allereerst, het staat niet in de Bijbel. Hè? Het is voortgekomen uit de ervaring van mensen. En of je dat een dag door doet, of 3 keer in de week, of dat je dat 's morgens of 's avonds doet. En daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om het gericht en het heel specifiek stilstaan bij, nou, ik bid voor dat specifieke kind of die tiener. Jezus zelf is eigenlijk een heel mooi voorbeeld als het gaat om bidden. Waar bidden we voor? In het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 heeft Jezus echt een intiem contact met zijn Vader over de mensen die hem zijn toevertrouwd. Hij zegt daar heel nadrukkelijk, Vader, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor de mensen die u mij gegeven hebt. En ik denk als het gaat om tieners in de gemeente, in je buurt, in je gezin of in de familie, dat zijn de tieners die aan ons gegeven zijn. Daar mogen wij ons verantwoordelijk voor weten. En in die zin kunnen wij iets leren naar het voorbeeld van Jezus. En hij bidt in het hogepriesterlijk gebed, hij bidt om bescherming. Bescherming tegen de aanvallen van Satan. En dat is wat onze tieners ook echt nodig hebben. Hij bidt om bewaring. Bewaar hen in uw naam. Nou, we kennen allemaal Gods naam. Dat is Hij is. Hij is erbij. En we bidden dus dan om de nabijheid van God in het leven van onze tieners. En om de heiliging. De levenswandel. Dat ze hun leven opdragen aan God. Dat ze met het oog op zijn koninkrijk hun leven willen leiden. En de keuzes willen maken. En Jezus bidt dat als een voorbeeld. En ik denk dat wij dat voorbeeld mogen volgen. Want als wij iets bidden wat past in het koninkrijk van God. Dan krijgen we ook de belofte. Daar mogen we op vertrouwen dat hij naar ons hoort. En dat is ook de visie van Wake Up Deborah. God verandert het leven van kinderen en jongeren. Ik zal zo vertellen dat ik daar in Brazilië en in Argentinië voor het eerst mee bekend raakte. In Brazilië zijn op dit moment 80.000 Debora's. Die bidden elke dag. En dat blijft niet onopgemerkt. Ik zal 2 voorbeelden geven. Op een gegeven ogenblik in een Braziliaanse stad was er een plein in een wijk, een armoedige wijk. En op dat plein zaten altijd de jongeren uit de wijk. En er werd gerotzooid. En er werd gedeeld. En als het weekend voorbij was, dan lag de troep bij de bankjes. En er werden dingen kapot geschopt. En de prullenbakken op de kop. En er was geluidsoverlast. Het was gewoon een vervelend plein in die wijk. En de mensen hadden daar last van. Maar in die wijk, rondom dit plein, woonden ook Debora's. En Debora's die kennen elkaar. Want ze hebben zich aangemeld als Deborah. En de Deborah die zeiden, wij gaan bidden voor die jongeren. Voor die hangjongeren. En na verloop van tijd veranderde dat gedrag van die jongeren. En het werd rustiger. En het werd gezelliger. Want ze bleven wel komen, maar de sfeer veranderde. En het werd minder troep. En de Deborah's die zeiden, nou weet je wat, op maandagochtend lopen we ook nog even langs. En dan vegen we schoon wat er nog aan troep ligt. En het veranderde zo sterk door het gebed van die Debora's, dat op een gegeven ogenblik de burgemeester van de stad zelf kwam kijken, want hij dacht dat het dankzij een politieoptreden was, dat er zoveel veranderd was op dat plein. Maar het was dankzij het gebed van Debora's. En als je kijkt ook bij Youth for Christ, waar deze ministry onder valt, dan zijn er tal van voorbeelden over wat gebeurt met jongeren die Jezus leren kennen. En die gewoon een volgeling worden en een voorbeeld worden. Dus het gebed verandert ook het leven van jonge mensen. En daarom willen wij als gebedsbeweging, wereldwijde gebedsbeweging, mensen ook aanmoedigen, aanvuren. He, dat we, ja, Deborah's, dat zijn ook mensen, ik vond het zo mooi dat Joke, toen ik van de week nog even mailde, zegt, ik hoop dat de vlam en overslaat, dat wij bidders worden, dat wij voorbidders worden. Dat elke tiener bij wijze van spreken in onze gemeente een bidder heeft. En dat is wat je mag hopen voor de gemeente, voor Boskoop, voor het land. Het was in 2009 dat ik in Argentinië was op een congres van Youth of Christ, internationaal. En ik stuitte daar gewoon op een kleine tafel. En er lagen wat spullen. Wat t-shirts, ik heb er hier ook eentje. Er lagen wat matjes. Gebedsmatjes. En ik was geboeid. En ik zeg, wat is dit? En Helida, de vrouw die daar in het midden staat, die zei, er is een gebedsbeweging. En zij begon te vertellen over het dagelijks gebed voor kinderen. En ik was gewoon geraakt. Ik denk, dit is wat wij in Nederland weer nodig hebben. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij ons in de gemeente, en eigenlijk vaak zien we in gemeentes, dat we heel actief zijn voor jongeren. We organiseren van alles. We hebben jeugdkringen, we hebben kampen. We investeren en we houden collectes daarvoor. Maar hoe staat het met hun geestelijk leven? Hoe is het met het bed voor deze jongeren? En eigenlijk zou je daar eerst mee moeten beginnen. En ik merkte gewoon van, dit is iets wat, ik kom hier niet toevallig mee in aanraking. En ik sprak daarover door. En dit is rechts Helida. Zij is coördinator van Zuid-Amerika en Noord-Amerika. En ze doet niks anders. Zij en haar man, ze hebben hun huis verkocht. En ze doen niks anders dan overal vertellen over de kracht van het gebed voor kinderen en jongeren. En ze doen het met gewoon weinig middelen. Ik denk dat het weer echt de wijsheid van God is om te zeggen, iedereen kan bidden. Als je denkt aan landen waar je niet openlijk voor je geloof mag uitkomen. We denken aan de landen in bijvoorbeeld Azië. Waar je geen twee Bijbels in huis mag hebben, want dan wil je gaan evangeliseren. Dan word je gevangen genomen. Mensen kunnen altijd en overal bidden. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Je kunt het altijd overal doen. En dat zie ik dus ook gebeuren in Zuid-Amerika. Met weinig middelen. Wake Up Deborah is in 1995 begonnen eigenlijk in Korea. Het was misschien, sommigen weten het, maar er was een wereldvergadering, evangelisatiecongres. En in een grote arena waren evangelisten bij elkaar. En er was een uitzendingsdienst van 100.000 jongeren. En er werd gebeden voor de uitzending, het missionaire werk wat de jongeren gingen doen. Maar er werd ook gedankt. Daar werd gedankt voor het gebed van de jongeren. Er werd ingezien dat deze jongeren niet zomaar toevallig ertoe kwamen om missionair werk te gaan doen. Maar daar zat iets achter. Daar zat hun geschiedenis, daar zaten hun ouders of hun grootouders. Daar werd gedankt voor het gebed van de jongeren. En de directeur van Youth for Christ Brazilië, die hoorde dat. En die zei, dit is wat ik ga beginnen in Brazilië. En terug in Brazilië zeiden ze, hoe zullen we onze beweging noemen? We zoeken een rolmodel. Iemand die eigenlijk, net als wij, weer gaat staan in een samenleving waar God niet meer centraal staat. En ze kwamen uit bij Deborah. De rechter, profetes uit de Bijbel. Jullie kennen misschien het verhaal. Dat op een gegeven ogenblik het Joodse volk weer eigenlijk gewoon afgoden aan het dienen was. En nou ja, dat zien we eigenlijk ook in onze samenleving. Een heleboel dingen zijn belangrijk, maar waar is God? Ook toen was dat het geval. Er was een vreemde overheerser. En op het moment dat de Israëlieten het niet meer uithielden, gingen ze weer op de knieën. In gebed. En God had medelijden. En hij vertelde Deborah dat Barak, dat was op dat moment de legeroverste, Barak zou de overwinning behalen als hij zou geloven. Maar Barak was laf. Hij zei, ik wil de overwinning, ik wil wel te strijden gaan, maar Deborah, jij moet met mij meegaan. En zij heeft dat gedaan. En dat is zo uniek in die tijd dat een vrouw dat doet. Ze pakte niet de wapens, maar ze pakte de geestelijke wapenrust in. En dat is wat wij eigenlijk willen met Deborah zijn. Het is voor mannen en vrouwen. Het is voor mensen die zelf kinderen hebben, die kinderen adopteren uit de buurt. Maar het gaat er wel om dat je durft te gaan staan voor de kracht van God in het leven van jouw tiener. En dat je daarover durft te praten met hen of met elkaar en dat je elkaar daarin bemoedigt. En Deborah's, dat zie je ook al in Nederland, Deborah's organiseren zich rond allerlei plekken waar jongeren samenkomen. Er zijn heel veel gebedsbewegingen, dat zullen jullie ook wel weten, rondom scholen. Met name basisscholen. In kerken rondom jeugdgroepen. In wijken rondom het werk van bijvoorbeeld Youth for Christ. En overal kun je dus bij elkaar komen of voor jezelf bidden voor jongeren in die situaties. Als groep of als individu. Ja, we hadden het er al even over, waar bid je voor? En verschillende dingen zijn al genoemd. En dan kom ik ook een beetje bij de reden waarom je 15 minuten bidt. Want 15 minuten bidden is dat je je echt verdiept. Wie is dat kind? Wie is de jongere? Waar ga ik voor bidden? Nou, vaak 's ochtends bij het ontbijt, het ochtendgebed aan tafel. Of 's avonds, je bidt voor veiligheid. He, dat kinderen een goede dag mogen hebben. Dat het goed gaat op school, of in het verkeer, of in de vrienden. He, dus je draagt ze eigenlijk door de dag heen al op aan God. Je mag bidden voor genezing. Ik schrik ervan, zoveel kinderen, zoveel situaties van misbruik van kinderen, we de laatste tijd horen in het nieuws. Seksueel misbruik. Dat je denkt, wat een verschrikkelijke beschadiging voor kinderen. Waarvan het heel moeilijk is om dat los te laten in je leven. En wij mogen bidden om herstel voor hen. Duurzaam herstel. Dat mag je regelmatig doen. Geestelijke groei, het werd net al even genoemd. Wat zou het toch prachtig zijn als we in Nederland gewoon zien dat een nieuwe generatie kiest voor Jezus. Dat we dat zien, dat zij ervoor uit durven te komen. Dat het voor hen makkelijk weer is om op school erover te praten. Om gewoon te zeggen, ik ga op zondag naar de kerk. En dat het weer gewoon wordt zoals het was. Als het gaat om christen zijn in de samenleving. En wat ik zelf daarbij ook heel mooi vind, is de Bijbel gebruiken als gebedenboek. De Bijbel is zo actueel. De liederen die wij zingen zijn zo actueel als het gaat wat je mag bidden voor je tieners. Ik zelf bijvoorbeeld, er zijn verschillende teksten of liederen. Maar wat ik ook mooi vind, ik weet niet of jullie daar ook ervaring mee hebben, dat je soms een persoon uit de Bijbel kiest. Dat je zegt, wat zou het toch mooi zijn als mijn zoon of dochter of als die tiener zou worden zoals een Daniël. Radicaal. Moed. Een biddende dienaar van God. Of Maria. De zus van Martha en Lazarus. Die ervoor kiest om, terwijl al die drukte er is, en we hebben het net genoemd, je bent soms zo druk, je wordt afgeleid, je hebt bezoek, er moet van alles gebeuren. Maria gaat aan de voeten bij Jezus zitten om te luisteren. En soms zou je dat willen voor je tieners of je groter wordende kinderen, dat je denkt, joh, kom even tot rust. Ga eens in gesprek, ga eens luisteren, pak de Bijbel eens. He, dus het bidden vanuit de Bijbel is heel actueel. En kan, dat maakt ook dat het voor mij niet moeilijk is om gewoon een dag door of 15 minuten te bidden. Want er is zo'n rijkdom in de Bijbel alleen al om over te bidden. Of om over na te denken, te mediteren, te luisteren. Als er trouwens tussendoor opmerkingen zijn, kom er gerust mee hoor. Ik vertelde al, ik was in 2009 in Argentinië. En ik had dat op mijn hart. Dat gebed in Nederland. Op deze manier aanmoedigen. Maar ik was ook een beetje barak. Ik was ook een beetje bang. Ik denk, waar begin ik aan? Ik heb een druk leven. Ik heb een baan. Is dat wel de bedoeling? Want als je begint, kun je niet meer stoppen. Maar ik werd op een hele bijzondere manier door God aangemoedigd om dit te gaan doen. Dat begon al doordat mijn baan ophield. En ik vond dat vervelend. Ik dacht, nou word ik werkloos. Maar ze zeiden tegen mij, wel nee, God geeft jou tijd. Jij krijgt tijd van God. En iemand anders die belde, die zei, ik heb voor jou 2 tickets om weer eens naar Zuid-Amerika te gaan. En weer eens helemaal die gebedsbeweging mee te maken. Nou, dan word je dus gewoon op een zondagavond gebeld met iemand die zegt, ik heb 2 tickets voor Zuid-Amerika. En je mag iemand vragen om met je mee te gaan. En iemand anders die zei, er is een team van vrouwen, jullie zien ze zitten in Zwolle, gebedsteam rond een basisschool, en die zijn heel erg verlangend om meer te weten over Wake Up Deborah. En ze willen graag dat jij daar een avond komt praten. En neem een van hen mee naar Zuid-Amerika. Dus het was vorig jaar, omstreeks deze tijd, dat ik op een avond bij deze vrouwen, ik kende ze niet, ik zat bij ze aan tafel. Ik zei, ik heb gehoord dat jullie meer willen weten. Ik vertelde erover en ze waren erg enthousiast. En aan het eind zei ik, en ik mag jullie, één van jullie kan volgende week mee naar Zuid-Amerika. Wie? Nou, na een tijdje praten, het was heel mooi dat een van de vrouwen, Rut, zei, weet je, wij zijn in ons gezin juist bezig om tijd vrij te maken voor gebed. En om na te denken over de geloofsopvoeding van onze kinderen. En ik zou wat dat betreft heel graag meegaan. En dat kan ook. En zo zijn Rut en ik weer voor de 2e keer naar Zuid-Amerika gegaan. En wij kwamen dus weer terecht bij Helida, die jullie hier zien. Die inmiddels in Peru zat. Want ook daar was ze inmiddels bezig om te vertellen over Wake Up Deborah. En zij nam mij die week mee. En ik kwam in een gemeente als deze. En er waren 300 Deborah's. Vrouwen die elke dag dus baden. En die van tijd tot tijd, want dit doen Deborah's, bij elkaar kwamen. En dan hadden ze een vast patroon. Er was iemand die vertelde, een getuigenis gaf over het gebed. Een verhoring bijvoorbeeld op het gebed. Of de moeite van het gebed. En soms duurt het lang. En soms moet je geduld hebben. Maar vaak worden we verrast door de verhoring van het gebed. En deze Deborah's, ja, die kwamen dan bij elkaar. En ze hadden ook hele mooie werkvormen. Zo hadden ze een hele grote ballon gevuld met helium. En dan mochten wij de namen opschrijven van de tieners waarvoor we baden. En vervolgens gingen we die symbolisch gingen we die zegenen. En daarna gingen we naar buiten. Het was een groot plein. We werden in een kring gestaan in die ballon. Die ging symbolisch naar boven, alsof we onze kinderen wilden opdragen aan God. En daarna gingen we weer naar binnen. En je gaat natuurlijk bidden. En weer, je pakt je gebedsmat, je legt hem voor je stoel en je gaat op de knieën. Ik moet je vertellen, je houdt het een kwartier vol. Ze hebben gewoon als kerk een kast, alsof ze een gymzaal hebben. Ze pakken de gebedsmatjes uit de kast en ze gaan bidden. En dat is wel mooi, want daar bidden ze allemaal door elkaar heen. En allemaal heel erg hard. Maar het is wel heel mooi om mee te maken. Ik ben meegeweest met de predikant naar huis. Hij zei, je wilt niet weten hoe mijn gemeente is veranderd. Sinds wij dit gebedswerk hebben in de kerk. Ik sprak met tieners uit die gemeente. Die zeiden, we hebben ouders die voor ons bidden. Maar we hebben ook allemaal een Deborah. En we weten wie dat is. En we voorzien die Deborah regelmatig van informatie. Ze hadden daar eigenlijk mannen gekoppeld aan de jongens en vrouwen aan de meisjes. En na de dienst op zondag, dan kon je dus gewoon even met je Deborah of met je tiener een praatje aangaan. Joh, hoe is het? Hoe is het? Hoe ziet je week eruit? Heb je nog gebedspunten? Ja. Ik heb een moeilijke toets. Oké, ik wil wel voor je bidden, maar je moet wel leren. Dus je kreeg een heel ander geestelijk leven in die gemeente. Vertelde die predikant ten opzichte van de periode daarvoor. Ik was echt wel onder de indruk hoe dat werkte. En ook toen ik jullie vanavond dus binnen zag komen. Ik denk, ja, dat heeft heel veel weg van hoe het daar in die gemeentes toe gaat. Terug in Nederland ben ik gaan praten weer met Youth for Christ. We hebben gezegd, wat zouden we kunnen doen? Nou, dit is meer een aanpak. Dat je zegt van presentaties, het werk van Youth for Christ. Eigenlijk overal waar je bezig gaat met jongeren, verbind daar het gebed aan. Laten we niet zo naïef zijn om te denken, het zit in de activiteiten. Maar het gebed is heel wezenlijk een fundament om te kijken of het groeit. Dit zijn de programma's van Youth for Christ waarin je dat kunt koppelen. En zo zou je eigenlijk kunnen doorgaan. We hebben een website gemaakt. Nou, sommigen van jullie hebben hem al gezien. En het staat ook op de flyer. We hebben een website gemaakt en dat willen we uitbreiden. Want het werk gebeurt allemaal door vrijwilligers. Dus het gaat niet altijd misschien zo snel als we willen. Maar die website, die willen we ook echt ervaringen. Dat mensen elkaar kunnen aanmoedigen. En ik merk nu al, er zijn inmiddels meer dan 100 Deborah's in Nederland. Ik merk nu al vanuit de mail dat mensen reageren. Dat mensen zeggen, ik word aangemoedigd. We hebben bijvoorbeeld een locatiekaart op de website. Dan kun je gewoon zien, waar in Nederland zijn Deborah's? Ben ik alleen? Ik voel me zo alleen. Is er een Deborah bij mij in de buurt? We krijgen vragen van mensen die zeggen, we hebben tieners, maar we hebben geen ouderen om voor ze te bidden. Kunnen jullie Deborah's vinden? Wat je ook wereldwijd hebt, want dit is dus een wereldwijd mozaïek van voorbidders, is een soort van gebedsalert, prayer alert. We kennen het Amber Alert als er een kind verdwenen is. Ik krijg soms ook een prayer alert wereldwijd. Als er bijvoorbeeld in de tijd van Haiti, dat er hele ernstige dingen waren rondom kindertehuizen. Dat je denkt van nou, daar moeten we met z'n allen voor bidden. En het is fantastisch hoe we verhoord worden. En hoe we elkaar ook kunnen aanmoedigen daarin. En elkaar de grootheden van God kunnen vertellen. We zijn een soort voedingscentrum. Net als het voedingscentrum in Nederland. Mensen wil helpen van, hoe zorg je nou voor gezonde voeding voor je kinderen en tieners? Zo kan Wake Up Deborah ook helpen bij mensen om te zeggen van, hoe kun je het volhouden? Hoe kun je variëteit aanbrengen? Hoe kun je verdiepen? En dat kan dus digitaal, maar dat kan door bijeenkomsten. En zo zijn we in Zwolle, dit is een kerk, begonnen met een groep. En dat was de eerste groep in Nederland, die is na de zomer begonnen. En er komen Deborah's bij elkaar. En die gemeente en die predikant die hadden ervan gehoord en we zeiden, morgen gaan we beginnen. Het is heel mooi om te zien, inmiddels hebben ze daar al 2 groepen. Een hele leuke bijeenkomst, er was iemand die was jarig. En die zei, weet je, ik wil, natuurlijk kan ik een feestje geven zoals altijd. Maar ik nodig je uit, kom vertellen over gebed. En dat was een heel bijzonder verjaardagsfeestje. In onze gemeente hebben we de kinderdoop. En er is altijd een liturgie met een gebed. Maar tegenwoordig hebben we ook een Deborah, die dus namens de gemeente ook meedoet aan het doopgebed. Dat is heel mooi, ik heb dat zelf ook gedaan. En dan ben je dan, eerst praat je met de ouders. En ik zou bijna zeggen, er is niemand zo gemotiveerd om te bidden en het welzijn van een kind als jonge ouders. En dan praat je van, wat vind je belangrijk nou? Om voor te bidden. Wat wil je nou dat we ook als gemeente, hoe we om je kind heen staan. En een half jaar later ga ik weer bij ze langs. En dan vragen, hoe is het met jullie? Hoe doen jullie dat als ouders? Waar begint het eigenlijk mee als het gaat om geloofsopvoeding? Het voorleven, het zingen, want dat is natuurlijk bij hele kleintjes vaak dat je kunt zingen. Maar het bewust maken van ouders dat het gebed iets is wat gewoon onderdeel uitmaakt van je dag. Wat kan Wake Up Deborah voor jullie betekenen? Nou, ik heb het net al gezegd. Dat je gewoon begin eerst met het gebed. En dit is een mogelijkheid, maar het gaat mij niet om de beweging. Het gaat me om het gebed voor de tieners. Wat wel belangrijk is, en hier is het ook al wel het geval, is dat je wel aansluit in een gemeente. Er zijn in heel veel gemeentes al hele trouwe bidders. Er zijn gebedsteams. Er zijn ministry teams. Dat je niet denkt van nou, we hebben wat nieuws. Hè, en dat je eigenlijk anderen passeert. Maar probeer aan te sluiten. Te kijken van wat is er al. En dat te versterken. Dus dat je niet als het ware concurrentie krijgt als het gaat om gebed. Want dan heeft het verliest zijn kracht. Dus kijk ook wie heeft de geestelijke leiding in een gemeente. Sluit daarbij aan. En ja, zo kan het vanzelf uitrollen. Nou, hier had ik al verder. Er zijn zoveel mogelijkheden om juist het gebed ook in een gemeente verder te brengen. Bij ons verstaan we onder pastoraat de ander toerusten in zijn of haar relatie met God. Dus ga je op bezoek bij mensen. Of heb je een gesprek, spontaan gesprek in de trein. Of het, hè, maar dat je op zoek gaat, wat heeft de ander nodig om verder naar God toe te groeien? En wat kan het gebed daaraan bijdragen? Er zijn zoveel manieren om dat eigenlijk met elkaar te delen. Ja, het effect, nou ik heb net al verteld in Lima wat het effect is van gemeentes. En in Zwolle merk je dat. Als je net begint, en zoals jullie dat je het deelt, het voelt iets als de eerste christengemeente. Als je dat leest in Handelingen, daar kwamen die christenen bij elkaar en die waren als het ware nog verrast door de nieuwe, door ja, de nabijheid van God en wie God was. En dat maakt dat de christenen daar ook alles met elkaar delen. En natuurlijk hebben we de voorbeelden dat ze ook de goederen met elkaar deelden, of het land verkochten en de opbrengst deelden. Maar juist ook datgene wat heel dicht bij je is. Dat is, hoe gaat het in je gezin? Hoe gaat het met je kinderen? Dat je dat deelt met elkaar. Dat je daar vertrouwelijk mee omgaat. Dat voelt een beetje iets als die eerste christengemeente. Dat is de ervaring van de groepen Deborah's die beginnen. Ik wil nog even ingaan ook op wat het voor jezelf betekent. En dan kunnen we straks ook in gebed gaan, denk ik. Voor de tieners uit die jullie kennen. Mijn ervaring is dat als je elke dag bidt voor je tiener, dat je die tiener gaat leren kennen. En dat het een hulpmiddel is om te kijken, wat heb jij nou echt nodig? Want God geeft jou wijsheid. Door het gebed overtuigt de Heilige Geest jou ook van wat is belangrijk. En niet alleen in de mooie dingen, maar soms ook in de moeilijke dingen. Ik heb zelf bijvoorbeeld ervaren dat ik op een gegeven ogenblik met een van mijn eigen kinderen problemen had met bepaald gedrag. En eigenlijk ging dat gedrag werd voor mij uitvergroot. En weet je wel, dan komt het tussen je in te staan. En ik dacht dat ik opvoedkundig en pedagogisch geweldig bezig was. En op een gegeven ogenblik was ik in gebed en God maakte mij duidelijk dat ik niet verstandig bezig was. En dat betekende dat ik naar mijn dochter ook toe ging. En zei, joh, ik heb altijd gedacht dat ik op de goede manier bezig was. Maar ik zie in dat ik eigenlijk bezig was vanuit irritatie. En niet vanuit liefde. En dan kom je tot een heel andere verstandhouding. En een heel ander gesprek. En ik moet zeggen dat het heel veel heeft opgelucht. Zowel naar haar als zij naar mij toe. Dus het kennen van je kind, dat is iets wat God ook in jou laat groeien. En het helpt je. Je ontwikkelt liefde. Je ontwikkelt geduld. Want je gaat niet meer tegen je kind, maar je gaat naast God eigenlijk, of naast je kind bedoel je, word je afhankelijk van God. Dus dat maakt dat ik het elke dag bidden ook niet een opgave vind, maar dat ik eigenlijk heel erg blij ben om alle vragen die ik heb, we hebben 4 kinderen, hè, om die met God te kunnen delen en om fijngevoeligheid te krijgen. Ik merk dat mijn kinderen een gevoel van waarde hebben bij de gedachte dat ze een moeder hebben die elke dag bidt. Ik bid ook voor sommige vrienden en zij vinden het ook bijzonder. Ze zijn zelf nog niet gelovig opgevoed, maar ze vinden het gewoon heel bijzonder dat jij elke dag voor hen bidt. En dat je ook, ik vraag dan ook om gebedspunten. Ja, dus ik merk dat ik gewoon gevoed word. Het is alsof je een marathon loopt. En Paulus die schrijft daar ook over, die wedloop. Dat op een gegeven ogenblik kun je niet meer stoppen. En een dag niet gebeden, ja, dat is voor mij ook een dag, hè? Niet geleefd. Maar dat, ja, op een gegeven ogenblik werkt het zo door. Dus het is geen dwang of norm als het gaat over die 15 minuten. Het is je hart en het is je openheid, maar het is ook de zegen. En wat ik mooi vind, jij noemde dat ook al, dat je op een gegeven moment ook verhoring gaat zien. Als je bijhoudt wat je bidt, dan zie je hoe God verhoort. Soms heel anders dan jezelf dacht. En dat je soms ook weer patronen ziet. En soms komt gedrag terug. En mag je vertrouwen weer op die eerste keer van verhoring. Dus ik vind dat het bidden elke dag, dat is niet alleen verrijkend voor onze tieners, maar ook voor jezelf. Nou, ik stel voor om ook echt in gebed te gaan voor onze tieners. Misschien Joke, dat jij iets, hebben jullie veel tieners of dat jij er iets over kunt zeggen? Maar anders dan zou ik zeggen in kleine groepjes. Ja? Ja, ja.
Nou, ik ben al een Deborah. Ik had al het een en ander over gehoord via Youth for Christ. Via kwam het bij mij op een gegeven moment een keer terecht. Dus ik ben op de site gaan kijken en ik heb me toen aangemeld. En ik was al een poosje aan het bidden voor mijn vriendin. Daar heb ik al 17 jaar contact mee, maar ook een poosje verwaterd. En op een gegeven moment ontdekte ik in wat voor situatie dat ze zat. En ik was voor haar gaan bidden. Maar zij heeft ook 2 kinderen. Een zoon van 19 en een meisje van 9. En ik merkte dat dit gezin heel veel gebed nodig had. En ik had gewoon zoiets van, nou ja, ik kan voor die tiener bidden. Maar ik heb het hele gezin maar geadopteerd. Dus nu bid ik als Deborah ook voor het hele gezin. En het raar is dat er nu wat dingen aan het veranderen zijn. Want je merkt dat ik kan getuigen over de Heer Jezus. Ze staan daar open voor. Ik heb mijn vriendin die, nou, ik wil niet veel zeggen, maar ze vloekte de sterren bij de hemel, bij wijze van spreken. Je ziet ze de woorden gaan kuisen. Je ziet het steeds meer veranderen. Ik heb er een Bijbel in de vorm van het boek kunnen geven. En die wil ze heel graag gaan lezen. En wat ik heel bijzonder vind, ze heeft 27 jaar echt gerookt. En dan moet je je voorstellen, 50 checkies per dag. En ze is sinds 10 dagen gestopt. En ze houdt het vol. En ze wil niet anders meer. En ook dat is iets wat echt in gebed is gegaan. En ja, mijn ervaring is dus dat het werkt.
Nou, ja, fantastisch. Dank je wel. Voor een hele mooie getuigenis. Maar ook de zegen die je mag uitdelen. Ja. Misschien zijn er meer mensen die zeggen, ik heb een verhaal wat ik wil delen. Of in de kleine groep. Maar dan wil ik jullie zeker uitnodigen. Of straks na het gebed. En ik denk dat het God is zo'n bemoedigende God. Hij is zo groot en tegelijkertijd zo nabij. En als je, ja, ik vond wat dat betreft ook de liederen die wij zongen. En ja, dan kijk ik naar dat kruis. Hè, en die verlossing die we mogen hebben. Dat we in het licht mogen leven. En we hebben, ja, dat is fantastisch. Dat is iets om te delen. Ik zou zeggen, zoek, ja, de groepsgrootte die je zelf ook fijn vindt. Of dat met 3 is of met 7. Maar dat wij gewoon de komende 5 tot 10 minuten echt in gebed gaan. Noem tieners, kinderen bij naam of gezinnen. Maar dat je echt zo met elkaar mag bidden voor de tieners. Dat zij God mogen leren kennen. Dat zij zijn liefde mogen ervaren. Dat ze mogen groeien. En dat wij daarvoor ook een instrument zijn in Gods hand. Delen. Er zijn nog een paar groepen in gebed. En dat is ook goed. En Joke die zal straks ook nog afsluiten. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor dit samen zijn. We hadden het er net over hoe zeer je je snel eigenlijk in Christus één voelt met elkaar. En als je allemaal het verlangen hebt om te bidden voor gezinnen. Als je wil bidden voor kinderen en tieners. Dat zij ook God mogen leren kennen als de liefdevolle vader. Dan gaan we wonderen zien. En mogen we wonderen verwachten. Ik wil jullie en Joke jou ook heel veel zegen toewensen van God. Om het gebedswerk in jullie gemeente echt krachtig te laten zijn. En ik vind het prachtig om de getuigenissen te horen. En ik hoop ook dat wij in deze gemeente in Boskoop in Nederland, wereldwijd eigenlijk, verbonden mogen weten met alle mensen die God willen aanbidden en hem zien als grote Heer. En dat we uit mogen zien naar een wederkomst en een tijd waarin gewoon het fantastisch zal zijn.